Ja, mensen, het is mooi om zo weer bij elkaar te zijn. Na de hele tijd. En we gaan door waar we al heel veel mee bezig zijn geweest. Steeds maar weer opnieuw in je actuele situatie gaan kijken hoe het zit. Dus hier en nu, helder bewust, omtrent je eigen situatie. Hoe ziet die eruit? Natuurlijk, steeds zul je weer moeten beginnen bij de actuele situatie. Zo zit het blijkbaar met mij op dit ogenblik. Dat zul je onder ogen moeten zien, dat zul je moeten accepteren. Blijkbaar is het dan zo, zoals je dat ervaart. Verder niets. Soms komt wel even de gedachte op, oh ja, deze situatie die er nu is, die heeft wel te maken met het verleden, met gewoon de afgelopen weken, afgelopen maanden. Ja, blijkbaar is dat iets wat er nu wel mee te maken heeft. Maar goed, dat stel je dan ook even vast en je laat het weer los. Natuurlijk, dat is dat idee van karma. Dat je huidige situatie een product is van wat je in het verleden zo allemaal gedaan hebt. De wijze waarop je het gedaan hebt. Hoe dan ook, je stelt vast hoe je situatie hier en nu is. Je accepteert het. En je laat de rest los. In die bewustwording heb je dus een extra element, omdat in die bewustwording er meer ruimte is. Dus je wordt je bewust van de situatie zoals die is, maar ook van die bewustwording zelf. In de bewustwording is er al een grotere ruimte dan de situatie die je zou kunnen formuleren in woorden. De situatie die je zou kunnen definiëren zou een gesloten situatie zijn. Zo zit het nu eenmaal, dat is een feitelijkheid en daar zit ik mee. In de bewustwording komt er meer ruimte en dat betekent ook een zekere vrijheid ten opzichte van die zogenaamd feitelijke situatie. Zie dat dat vanzelf ontstaat. Daar hoef je niks voor te doen. Alleen wel helder blijven in het hier en nu. Je wordt bewust van de gegeven situatie. Laat maar zeggen, dat is mindfulness. Ten tweede, je wordt teruggaande bewust van je eigen bewustzijn. Je wordt je bewust van jezelf als bewustzijn. En dat geeft de vrijheid. Zie dat dat vanzelf duidelijk wordt wanneer je op deze wijze op een open bewustzijn aanwezig bent. Door zo op een ruime, een ook terugkerende, reflexieve, bewuste wijze aanwezig te zijn, merk je dat er steeds meer ruimte komt. Je begint nogmaals bij het vaststellen hoe je situatie is. De feitelijke situatie, blijkbaar is het zo, die je maar te accepteren hebt. Maar het betekent dan een bewustwording, zodat die dimensie van bewustzijn erbij komt. Je wordt je weer bewust van die bewustzijnsdimensie van je, waarin alleen maar openheid zit, ruimte zit. Dat betekent vrijheid. Het is een bewustwording weer van je eigen vrije bewustzijn. En natuurlijk was dat er altijd al. Voor zover je dingen bewust wordt, dan heb je dat. Alleen je moet wel weer even bewust worden van die bewustzijnsdimensie, die bewustzijnsruimte. Anders dan denk je dat de inhoud van het bewustzijn alles is. Dat is het niet, want die inhoud van het bewustzijn kan alleen inhoud van het bewustzijn zijn, dankzij het bewustzijn. In het bewustzijn tonen zich de verschijnselen. Terwijl je zo ruim bewust aanwezig blijft, dan merk je dus dat je een interne ervaring hebt, ook van je lichamelijke sfeer, interne ervaring van je hele leven, een interne ervaring van alles wat er is. Maar ook in het bewustzijn een externe ervaring zodat buiten en binnen samengaan. Het is ontzettend belangrijk om bewust te worden van je eigen situatie wat betreft je bewustzijn. De wijze van waarnemen, ervaren. Meestal verschilt de situatie niet zoveel van die van de dieren. Namelijk, er is vanuit een lichamelijk standpunt een gerichtheid op iets anders. Oh, dat is belangrijk. Oh, dat is lekker. Oh, dat is mooi. En je vliegt overal achteraan. Dat is een hele platte situatie. Maar het is duidelijk, daar word je geleefd. Want het gaat steeds om stimulus en respons. En zelf ben je een stukje mechanisme daar op een bepaald plekje. Totdat er even rust komt. En die aandacht die altijd op iets anders gericht is, die breidt zich uit, terug naar jezelf. En je wordt bewust van je situatie. Maar dan zie je dus dat er verticale ruimte in komt. Dat betekent dat er vrijheid komt. Want je bent niet alleen een stimulus-responsmechanisme. Die overgang van instelling zul je dus heel precies moeten leren kennen. Wanneer je weer bewust wordt van jezelf, dat je duidelijk weet, oh ja, nu zat ik weer een klein beetje te plat naar allerlei dingen te kijken die ik belangrijk vond. Maar ik weet wat het betekent om die aandacht weer terug te halen naar mijn eigen centrum, zodat die open kan komen in een oneindig ruim bewustzijn. Dat betekent dus dat elke gescheidenheid verdwijnt. En wanneer de gescheidenheid verdwijnt, is er geen conflict. Er is geen verlangen en er is geen afhouden. Geen probleem meer. In het loslaten van die problemen, het loslaten van die spanning van dualiteit, komt een verruiming. Gevoelsmatig gaat dat positieve gevoel van vreugde, gelukzaligheid, liefde overheersen. Je gaat zitten en het hele proces komt er vanzelf op gang. Hopelijk heeft zich dat voor de afgelopen maanden versterkt. Het was zomer, dus iedereen had wat meer tijd om tot zichzelf te komen. Eventjes die gejaagdheid even los te laten. Je nam die alle openheid, die kan zich zo stabiliseren. Iemand iets vragen? Of is dit allemaal glashelder? Is het glashelder? Helemaal open.
Op dit moment zeker.
Is daar de kern van? Ziet zo duidelijk inziet. En blijft erbij. Het is een inzien, maar er wel zo duidelijk inzien dat het ook een realisatie is, een verwerkelijking van die staat. Dat dat de allergrootste werkelijkheid is en blijft. Zodat andere soorten werkelijkheden geen kans meer hebben om zich daarvoor te dringen. Dan is er een blijvende realisatie. Daarom is het zo belangrijk om je af te vragen wat je situatie is. Dat betekent dus, wat is nu mijn werkelijkheid? Hoe is mijn werkelijkheid nu gedefinieerd? Construeert.
vond het heel prettig dat je zei dat het verlangen ook wegvalt. Want dat heb ik de afgelopen week een paar keer gehad. En ik vond het eigenlijk zo gek. Hoewel ik me erg prettig voelde, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik vond het zo gek dat ik dacht, toch, nou, wat moet ik eigenlijk wel? En nou, nu heb ik dus begrepen dat het onderdeel uitmaakt van een ontwikkeling, of de ontwikkeling waar ik daarmee bezig ben. Dat vind ik prettig om te horen.
Nou ja, maar wanneer je ook maar heel duidelijk ziet wat die structuur is die het verlangen veroorzaakt. Het lijden, dat wordt veroorzaakt door het verlangen, drishti, in de vier edelwaarheden van de Boeddha. Maar waardoor wordt het verlangen veroorzaakt? Door alleen maar een beperkte identiteit aan te nemen, zodat er een dualiteit is. In die beperking van je identiteit is er het verlangen naar volledig zijn. Zolang er een dualiteit is, is er een verlangen. Je hebt een gemis. Je verlangt naar het geheel. Dan zie je dus dat het verlangen oneindig is, want die stopt pas wanneer het geheel er is. En wanneer je dat niet doorhebt, dan blijf je dus bezig met deelverlangens, deeldoelen om je die verlangens te bevredigen. En zolang dat het geval is in de dualiteit, is dat zo. Blijf je dus bezig. En wanneer ineens je ervaart dat er alle verlangens wegvallen, wat gebeurt er dan? Dat kan alleen maar wanneer er een terugkeer is naar je eigen centrum van compleetheid, waarin het totaal openkomt en het compleetheid is universeel. Dualiteit is weg. Geen gemis meer, geen verlangen meer. Zie dat maar heel duidelijk. Nou, mooi. Die beperkte identiteit is weg. Dus wanneer er geen ik-persoontje meer is, wat voor centrum is er dan nog iets waar verlangen in zit? Wanneer dat zich herkent, terugkerend, wanneer dat zelfzijn zich herkent, terugkerend in die oorspronkelijke compleetheid. Die hele werkelijkheid van die gescheidenheid met de gemis en verlangen bestaat niet meer. Achteraf zie je dat ook. Dat is inderdaad een bepaalde fictie. Het is leerzaam hoor, om zo speelfilms wel eens een keer te bekijken. En romans, verhalen te bekijken. Steeds wordt er eerst een structuur gemaakt waarin de spanning zit. En in die structuur wordt de spanning nog eens een keertje extra aangezet om het spannend te maken. En dan krijg je ergens de ontknoping dat ergens een stuk ontspanning komt. Nou, dan heb je het plot van een film of van een roman. Maar het gaat steeds om hetzelfde. Er is een gescheidenheid, een gemis, een verlangen, een gerichtheid op het meer compleet worden. Zodat daardoor ook het probleem uit de wereld wordt geholpen. En dat wordt nog eens een keer extra aangezet met allerlei verwikkelingen. Maar er is steeds weer die spanning. Mensen zoeken dat ook. En wanneer die spanning wegvalt, zeg je, ja, wat heeft het leven nou voor zin? Zin zou het alleen hebben dus wanneer je zo'n gerichtheid op iets anders aanhoudt. Voor zover je spreekt over een wereld van ik-individuen, dan klopt dat. Natuurlijk willen ik-individuen gewoon steeds voortdurend bezig zijn, want dat hoort tot de kerneigenschap van een ik-persoon. Wanneer dan de mogelijkheden van die spanning, van die gerichtheid op doelen wegvalt, dan zegt de ik-persoon, ik in mijn kleine territoriumpje, nou dat heeft helemaal geen zin meer. Een ik die ervaart zin wanneer hij datgene wat hij doet en de relaties die hij heeft in een grotere context staan waaraan hij voelt dat hij deel heeft. Dus dan gaat een ik-persoon die gaat doelen stellen van zijn leven, nou wat voor doelen dan ook maar. En dat is dan een ruimere context dan zijn hele kleine privéleventje. En dan zegt hij, oh ja, mijn leven heeft zin. Namelijk zin in dat grotere geheel. Nou, ik vind het mooi, want het ik, dat is wel degelijk gericht op verruiming. Alleen je ziet dat het problemen geeft, want hij houdt vast aan zijn beperkte ik-identiteit. Dus hij zal nooit een volledige zin vinden. Er zal altijd een spanning blijven. En er zal altijd frustratie blijven, want datgene wat hij allemaal in zijn hoofd heeft, dat zal hij nooit helemaal bereiken. En de hoogste wijsheid is dan, nou ja, dan moet je mee leven, want je bent nog helemaal beperkt. Je ziet die constructie. Wanneer je hele constructie wegvalt, dan zeg je, ja, wat heb ik daarmee te maken met die zinsvraag? Je bent alles wel. Die gerichtheid, verlangen, zoeken van zin, het valt weg. Dus je kunt nooit zeggen, ik heb geen verlangen meer. Voor zover je een ik-persoon bent, dan is het altijd een verlangen.
Ik val alleen maar soms weg.
Ja, maar dan moet je dus beseffen dat de hele werkelijkheid van die ik-persoon wegvalt.
Yes.
Dat het fundamenteel is. Dat het niet zo is dat alles hetzelfde blijft. Je zegt, ja, de ene keer had ik verlangen, maar nu heb ik geen verlangen meer. Wanneer dat het geval is, kun je donderop zeggen dat morgen er wel weer verlangen is. Omdat die structuur hetzelfde blijft. Nee, die hele werkelijkheid met die dualistische structuur, die kan wegvallen. En dan is er geen verlangen meer, omdat er geen beperkt ik-persoon meer is. Zie dat, wanneer het verlangen wegvalt. Oh ja, het verlangen valt weg, maar wat blijft er dan over van mezelf? Helemaal niks. Of alles. Helemaal open. Ja, herken dat. Mooi. Dus in het gewone leventje, daar zijn steeds van die bepaalde situaties waarin dat grote zich manifesteert. Alleen het wordt zelden herkend, omdat het wordt geïnterpreteerd als iets van het eigen ik-persoontje. In de afgelopen zomer, wanneer eens eventjes gewoon vrij was in de vakantie. Oh, heerlijk. Je geniet bijvoorbeeld van landschap. Terwijl dat plaatsvindt, dat genieten sterk wordt, valt die hele oude werkelijkheid weg. Als je het niet duidelijk herkent, zodat het inderdaad iets is wat herkend blijft worden, dan is het even later weer, oh ja, dat was mooi. Nou, daar wil ik nog een keertje naartoe. Het wordt meteen dan opnieuw in een verhaal gestopt van ik heb heel erg genoten. Dat is een mooie vakantie. Nee, zie wat er werkelijk gebeurde toen er werkelijk dat genieten was. Dan is er enkel maar genieten. En bestaat er geen persoontje. Als het wel zo was de hele zomer, dan... Nou. Ja, die mensen heb je ook natuurlijk. Die gaan van het ene evenement naar het andere toe in de vakantie. Dit zien en dat zien. En dan blijf je de oude structuur houden. Wanneer je werkelijk vakantie hebt, betekent dus dat je vakantie hebt van die gerichtheden. Dat betekent dat die gerichtheden allemaal terugvloeien in het hier en nu van jezelf. En dat daardoor je eigen zijn, bewustzijn, universeel open kan komen. Wanneer je dat herkent, zeg je, het is altijd vakantie. Waarom zou je niet altijd vakantie nemen? Wees bewust van die verschuivingsmogelijkheid van je instelling. van die gedreven gerichtheden. Naar weg de vakantie. Dat je dat allemaal achter je laat. En juist dan merk je dat het leven, zolang het leven er is, vanzelf gaat. Nog onduidelijkheden, moeilijkheden. Brian is ook duidelijk. Je ziet hoe het werkt. Wanneer er een afleiding is. Je ziet hoezeer je bewuste aanwezig zijn zich weer versmalt. Een gerichtheid komt, dualiteit komt, afhankelijkheid komt. En je zit weer in de ronde van samsara.
Ja, dan is het weer spannend. Maar het is eigenlijk heel simpel.
Ja. Punt is dus, blijf bij de essentie. Ja, maar luister nou eens naar wat je zegt.
Ja.
Waardoor je geraakt wordt.
Dat betekent dat dat er dan toch een gerichtheid is.
Ja, blijkbaar is er wel weer zo'n identiteit van ik in de wereld. Dus dat ik geïdentificeerd met lichaam en energiegevoel en weet ik wat.
Ja.
En dat is vatbaar voor andere energieën. Maar zie je wel wat gebeuren, dan heb je het pas door, dat mechanisme.
Ja, ik zie het wel gebeuren. In dit gevoel dat ik begrijp dat ik dan van binnenuit ergens nog zal krijgen.
Jawel, maar wanneer je dan afvraagt, hoe zit het weer met mezelf? Mm-hmm. Dan moet je toch ook vaststellen dat er weer een hele ruimte is, waardoor het andere wel in kan doorgaan. Maar dan heeft het een betrekkelijkheid ten opzichte van jezelf als ruim bewustzijn.
Ja, dat ervaar ik ook wel. Dat ik toch wel, of ik, onder mensen die daar natuurlijk is.
Ja.
Maar tegelijkertijd voel ik me geraakt.
Jawel, maar dan is het op een andere wijze dan wanneer je er in dat lichaam zit, in die emotionaliteit zit. Want dan ben je primair die grote ruimte waarin dat energetische verschijnsel van die emotionaliteit, energie met een bepaalde emotionele kleur, plaatsvindt. En dan stel je dat maar vast, ja, blijkbaar gaat dat zo.
Ja.
Alleen primair blijf je in je bewustzijn ruim. Zodat het een zekere betrekkelijkheid houdt. Wanneer je daar niet volledig op concentreert, maar bewust blijft van een grote ruimte, dan is het ergens wel aanwezig, maar het vult niet je hele bestaan. En daarom blijft het betrekkelijk. Het is ook tijdelijk, want het is er eventjes en daarna is het niet meer. Dat stel je ook vast. In ruimte en tijd is het betrekkelijk. Ja, blijkbaar gaat het zo, maar primair is er vrijheid. Alles komt op uit die bron en alles verdwijnt weer in die bron. Maar er hoeft geen ik te zijn die zich daardoor laat misleiden. Intern kan er een hele grote helderheid zijn, zodat je kunt vaststellen wanneer die ik-persoon vrijwel of helemaal verdwenen is. Ik had het net over zo'n vakantieervaring van het totale genieten en even later dan wordt het weer ingepakt. In een geconstrueerde werkelijkheid van ik en mijn ervaring. Nee, je zult intern zo helder moeten zijn dat die werkelijkheid van dat totale genieten zonder ik-persoon heel concreet duidelijk bewust wordt. Ook nu, wanneer je iets ervaart van die grote ruimte, zonder die structuur van een ik gericht op iets specifieks. Dus die ruimte, oké, intern heel helder vaststellen. Oh, blijkbaar is dat de werkelijkheid nu. En dan herken je ook, dit is een veel grotere werkelijkheid dan weer die beperkte werkelijkheid van de ik-persoon. Intern helderheid, ontzettend scherpe helderheid, juist wanneer al die vormen gaan verdwijnen. Wanneer alles transparant wordt. Oh ja, nu kom ik meer tot mezelf. Je gaat zitten en die bewustwording, die verruiming van bewustwording komt op gang. Vanzelf. Steeds verder ontspanning, loslaten van die spanningsstructuren. Terwijl dus die vormen steeds minder belangrijk worden, transparanter worden, terwijl alles steeds leger wordt. Oh ja, heel duidelijk. Ja, dit is het. Deze bevestiging, dit is het. Die oneindige zijnsfeer, bewustzijnsfeer. In die bevestiging komt die stabilisering. Door die stabilisering komt er niet meer opnieuw zo'n kringloop van samsara. Dat is het punt van je bewust worden hoe je eigen situatie is. En dan komt er ook die kennis, het inzicht. Oh ja, natuurlijk. Dit is mijn ware aard. Dus dan heb je ook niks meer te maken met al die beperkingen die er waren. Duidelijk, Marie.
Ja, meer dan ik.
Denk ik. Stel het vast. Dat inzicht, dat helder inzicht.
In elk geval, als er een verlangen komt, dan zie ik het wel.
Wanneer je dus primair bewust blijft van jezelf als ruimte, kan die vernauwing niet doorzetten dat die zelf jou te pakken krijgt. Dan blijft het een verschijnsel. Blijf dus ruim bewust. Wanneer iemand indruk op je wil maken, wanneer iemand je angst wil inboezemen, wat doet hij dan? Aandacht trekken. Eerst heb je een heel ruim, open sfeer. Zeg je, oh, mooi. Maar dan komt er iemand aan en die... En ga je zo en je gaat. Niet alleen dus dat je dat ervaart, nee... Je eigen bestaan wordt ingeperkt in de aandacht voor die ander. En dan bepaalt die ander hoe jij bent. Namelijk heel klein. En dan gebruikt die ander alle mogelijkheden voor. Of een hoge pet, of heel veel geschreeuw. Of een hondje dat heel hard blaft. Dat is net zoals met een goochelaar. Die kan ook alles laten zien. Maar die moet eerst de aandacht gevangen houden van de mensen. Dus, oh, moet je hier kijken. Dit. En die zit onderling even wat te rommelen enzovoorts. Dus wat er dan verder gebeurt, dat heb je niet door. Want je aandacht is gevangen. En daardoor zit je helemaal gevangen. En daarom kan hij van alles eromheen doen. En zo werkt dat. Met die aandacht... Die direct al een gevangenis betekent. Redenaars ook, dus die hele retoriek. Ja. De Grieken hadden daar al een leer van gemaakt. Wat is daar het centrum van? Om de aandacht te vangen. De media gaat steeds weer om aandacht te vangen. Moet je kijken naar reclamefilmpjes? Nou, wat zo'n reclamefilmpje heeft nou om de aandacht te vangen, nou heeft niks te maken met het product dat ze willen verkopen. Maar het gaat om eerst de aandacht te vangen en dan heb je de mensen ook, want die aandacht die is zo erop gericht en dan wordt er ineens, wordt er dan weet ik wat, B-cel geprojecteerd en... Oh ja. Nou. Dus dat mooie wat ik daar zag. Oh ja, dat is bestel. En je komt bij de kruidenier en zonder dat je het weet, koop je bestel. Het is manipulatie allemaal. Allemaal manipulatie. En dat geldt ook dus voor de denkstructuren, de ideeën die je zo vanuit... je omgeving, vanuit anderen, zo oppikt. Het geldt ook voor de gevoelstructuren, waardoor je op een gegeven moment gaat reageren. Oh ja, dat zit dan zo en ik kan toch niet veel en daarom voel ik me nou beroerd. Zie die manipulatie overal. Dus ook ten aanzien van je eigen zelfbeeld, ten aanzien van het idee van een ik. Zie dus ook dat mechanisme waardoor dat gebeurt. Dat opleggen dat en oppakken. Van dat soort structuren. Allereerst door een verengde aandacht. van kinderen, van baby's en zo, en opgroeiende kinderen, kun je dat niet verwachten, dat ze het ruime bewustzijn houden, zodat ze de relativiteit kunnen zien van dat soort mechanismen. En daarom gaan ze er helemaal in mee. Maar langzamerhand word je volwassen en dan krijg je wel een ruim bewustzijn en dan doorzie je het. En dan werkt die magie niet meer. Is magie. Mensen beroepen zich erop dat ze allemaal rationele wezens zijn. Als je kijkt hoe het gebeurt, zeg je nou, ze lopen in de wereld vol magie achter magische zaken dan. In de politiek, van het stemmen, schoot allemaal achter magische figuren. Die dit beloven, die dat beloven. Maar die de aandacht weten te vangen. Het gaat erom dus om hele gewone dingen die iedereen in principe kent. Het terugkeren tot jezelf en wakker worden. Als je wakker bent, dan haal je niet meer de verhalen, de dromen en de heldere actualiteit door elkaar. Het kan best wel eens een keer een verhaal verteld worden, hoor, dat is best. Maar elk verhaal is fictie. Maar fictie en die actuele realiteit, die moet je niet door elkaar halen. Dat gebeurt alleen dus wanneer die fictie je aandacht zo te pakken kan krijgen dat het vernauwd wordt. En dan zit je er vast. Dus doorzie alle magie. Pas wanneer die magische binding doorbroken is, ja, dan komt alles zo in het grote geheel naar voren toe zoals het is. Maar er is geen beperking meer voor zelfzijn. Niet voor niks, hè, dat Maya ook gewoon magie betekent. Een versluierende kracht. Zo lopen mensen dus hun leven rond. In Maya. Versluierd. Totdat de sluiers gaan scheuren. Je doorziet het. Dat kan op een radicale wijze. Magie in elke uitspraak. Elke uitspraak. De magie in elke uitspraak verdwijnt. Ga eens na wat dat betekent. De magie in elke uitspraak verdwijnt. De magie van elke vorm verdwijnt. Je ziet het, hè? Dat idee van een afgodsbeeld. Dat betekent dat een vorm, dat vanuit een vorm een zekere magische kracht uitgaat, die jezelf beperkt. Dat er van een vorm een kracht uitgaat die jezelf beperkt. Je moet kijken hoe vol je wereldje vol zit met afgodsbeelden. Te beginnen met je zelfbeeld. Je lichaamsbeeld. De magische kracht van elke naam verdwijnt. Zolang je dus uitgaat van een ik-persoon en dit soort dingen gaat doorwerken, dan ervaart die ik-persoon dat als een disoriëntatie. We hebben het gehad over het wegvallen van zin. Die zin geeft een oriëntatie. Een gerichtheid op een doel, een plaats in een groter geheel. Maar wanneer je ziet dat dat grotere geheel met jouw plaats daarin, dat het alleen maar een constructie is. En dat het geloof in zo'n situatie alleen maar een stuk magie is die je daar vastpint. Ik behoor tot dit volk. Ik ben zo en zo oud. Ik ben een vrouw. Enzovoorts, enzovoorts. Dat geeft dus een bepaalde, het zijn uitspraken die je plaatsen in het kader van een geheel, van een groter geheel. En dan zeg je, oké, nou ben ik georiënteerd. En wanneer die context wegvalt, dan ben ik gedisoriënteerd. Ben je blij mee? Want dat geeft vrijheid. Ja. Ja hoor. In de vakantie loop je prettig gedisoriënteerd rond. Dan pas heb je vakantie. En anders niet. Want dan moet je zorgen dat je oriëntatie houdt. Ja, moet je kijken met hoeveel spanning dat vaak gepaard gaat in de vakantie.
Dan word je ook steeds bewuster van hoe die verkrampingen eigenlijk alles leiden.
Precies. Ja. Ja, want die vaste oriëntatie, nou, dat kost je ontzettend veel energie om dat aan te houden. Om precies te voldoen aan de categorieën die je voor jezelf kloppend acht. En dat betekent dat je daar met spanning gewoon daarin aanwezig blijft om die oriëntatie en die plaatsing daar maar zo te houden. Wanneer de spanning eruit gaat, verdwijnen ook die hokjes.
In de vorm van de leraar.
Op een gegeven ogenblik zul je die ook los moeten laten natuurlijk. Want het gaat natuurlijk helemaal niet om die vorm van een leraar. Maar wanneer je daarmee begint, nou, ga dan maar kijken wat daar de essentie van is. Dat die vorm van een leraar, wanneer die inderdaad goed werkt, dat betekent dat die vorm snel zal verdwijnen ten gunste van die realiteit die daardoor zichtbaar wordt. Net zoals de woorden die hier gesproken worden, het zijn nog woorden. Uitgaande van een situatie, van mensen die woorden spreken. Oké. Het zijn dan in ieder geval woorden die in ieder geval verwijzen naar iets anders. En wanneer je dat andere realiseert, natuurlijk vallen die woorden weg, vallen de vormen ook weg. En hoe sneller, hoe beter. Juist wanneer de ontwikkelingen doorgaan, vereist er steeds grotere helderheid om te zien hoe je situatie is. Op die steeds subtielere niveaus, hoe zit het weer met je? Hoe is je actuele situatie? Ontzettend helder zijn. Want wanneer daar maar iets aan onduidelijkheid is. Die helderheid is namelijk al zo groot dat zolang er nog ergens iets is van een ik-element. Oh, die is al lang bereid om te zeggen, nou nee, ik heb zo'n grote helderheid en er is zo'n grote ruimte. Ik ben verlicht. Of iets in de richting. Nee, dit vraagt een ontzettend grote scherpte van inzicht. Oh ja, oh ja, oh ja. Het zal 100% moeten worden. Gaande in die richting krijg je een steeds grotere kans dat het werkelijk echt helemaal gaat openbreken. Dat betekent dus dat die hele subtiele krachten nog van die terugkeer naar oude vormen helemaal verbroken worden. Hoe is het Evelien?
Niet zo simpel.
En wanneer je hierin zo vanavond weer in meegaat, komt dan de eenvoud weer een beetje terug?
Niet te weinig, minder denken.
Ja? En wanneer het denken wegvalt. En wanneer de ontspanning sterker wordt. Ja. In die openheid, daar zit dus die helderheid van bewustzijn. En wanneer dat primair blijft, dan hoeft die complexiteit helemaal niet meer terug te keren. Het is gek, hè, dat je die magie van buiten helemaal interioriseert. Op een gegeven ogenblik word je gebiologeerd door je eigen gedachten. In plaats van die eigen zelfstandigheid en je eigen zelf zijn, die verruil je dan voor het slaaf zijn, waarvan je de schuld geeft aan de buitenwereld. Een materiële situatie. Steeds verder terugkeren tot die bron van jezelf, van zijn, bewustzijn. Dan pas zie je dat alles open komt. Als je dat het allerbelangrijkste vindt, dan gaat het pas echt door. In alle andere gevallen laat je ergens afleiden. En dan stopt dat proces. Ja.
Omdat het zo sterk binnenkwam, dat ik een moeilijke plek kon vinden waar ik die openheid te kon doen.
Goed, dat soort situaties, die kunnen zwaar zijn. En dat komt natuurlijk vaak genoeg voor. Dan zeg je, nee goed, natuurlijk is dat best te begrijpen. Maar je ziet in ieder geval in relatieve zin. Hoe minder ik dus vast zat aan die financiële situatie die er was, des te vrijer ben ik er nu ook van wanneer het slechter gaat. Wanneer er zo'n reactie ergens gaat optreden, onder wat minder florisante situaties, omstandigheden, dan wordt het pas duidelijk hoezeer je vast zat in de voorafgaande situatie waarin het goed was. Daarom zie je dus dat het eens een keer zo'n minder mooie situatie wel eens een keer gunstig kan zijn, alleen voor de bewustwording ten aanzien van je eigen verworteldheid in een situatie. Wanneer alles heel prettig gaat, dan zeg je, oh natuurlijk, nee hoor, oh nee, dat doet mij allemaal niks. Ja, waarom niet? Omdat er genoeg geld is. Maar het moet maar blijken, en dat blijkt pas wanneer er eens een keer wat minder mooie omstandigheden zijn. Dus hoe het verder ook zij, dus het gaat weer om je situatie hier en nu. Wanneer je dat op dit moment weer bewust wordt. Hoe zit dat? Oh ja, blijkbaar zitten daar heel sterk investeringen, identificaties. Met een bepaald beeld van, oh ja, zo zou het moeten zijn, en zo was het, en nou is het niet meer zo. En dat geeft dan weer reacties, emotionele reacties. Nee, oké, blijkbaar is de situatie nou zo, dat die reacties er zijn. Maar, hoe zit het verder werkelijk met mijn situatie, hier en nu? Dan kan dat andere nog wel ergens doorspelen, anders als een soort spanning. Maar er komt wel veel meer ruimte. Mijn zelf zijn is veel ruimer dan die levenssituatie. In je reflexieve bewustwording van je eigen bewustzijn. Oh ja, er is veel grotere ruimte dan die situatie. zat daar eigenlijk helemaal met mijn neus bovenop of zelfs helemaal in. En ik heb die zware reactie, heb ik ervaren. Hoe zit het weer met mezelf? Veel grotere ruimte. Veel grotere ruimte. In je bewustwording zie je dus dat in die grotere ruimte die specifieke toestanden zo verschrikkelijk betrekkelijk worden. Allereerst al in ruimte en tijd. Gewoon in ruimte en tijd. Wanneer je bewustzijn een beetje ruimer wordt, ja, dan zie je daar die 70, 80, 90 jaar. En dan zie je daar een persoontje rondklooien. En over 50 jaar, nou, niemand die er meer over spreekt. In de bewustwording komt er ruimte. En je ziet die specifieke omstandigheden, ze komen op en ze verdwijnen weer. Wat tijd betreft, je gaat met vakantie naar een ander land. En je zit er ergens op een berg. Ja, daar in het verre Nederland. Oh ja, daar was het helemaal niet zo best. En je kijkt terug naar het kleine landje. Nee, nou ja, dat heeft helemaal niks te betekenen. Dus de beoordeling van een situatie hangt wel degelijk af van de ruimte van je bewustzijn. Meteen krijg je dus dan in dat ruimere bewustzijn een relativering van zo'n heel specifieke situatie. In het hier en nu van je bewuste aanwezig zijn is de rest maar ontzettend betrekkelijk. Eerst dus op het niveau van ruimte en tijden van het leven. Oh ja, gelukkig, we leven nog. Onder bepaalde omstandigheden springen ze gat in de lucht, want de rest is helemaal niet meer belangrijk, want je leeft nog. Wanneer je het nog ruimer bekijkt, dan zeg je, nou ja, dat leventje, dat is er ook maar eventjes en het gaat ook weer weg. Hoe zit het met mezelf? Je eigen zijn, bewustzijn is nergens van afhankelijk. Als je daar maar enig besef van hebt, dan blijf je daarbij. En dat andere, die spanning waar je nog een gedeelte in zit, die blijft dan misschien nog wel een tijdje aan. Maar wanneer je deze centrale meditatie doorzet, dit zijn, zelf zijn van mij, is nergens van afhankelijk. Dit is de oorsprong van alles. Dan zie je wel dat het andere los gaat weken. Dat het langzamerhand wat meer transparant gaat worden, dat langzamerhand uit elkaar gaat vallen en gaat verdwijnen. die constructies, die moeten steeds energie hebben van jezelf. Anders vallen ze uit elkaar. Verdwijnt de magie. Dat is ook een aspect van een afgodsbeeld. Een afgodsbeeld die vreet zijn eigen devotees op. Mensoffers. Die leeft van die zijnsenergie van mensen. Die hun energie erin stoppen. En dan werkt het. Als ze dat niet doen, werkt het niet. Dus wanneer je het niet meer doet, al die beelden van jezelf, die vallen uit elkaar. Ze krijgen geen voedsel meer van je. Ze verhongeren en ze vallen weg. Dus die maya, dat is iets wat helemaal dus iets van jezelf is. Je stopt jezelf in die geconstrueerde werkelijkheid en daarom vind je het belangrijk. Als je dat eenmaal ziet, kan het ook doorbroken worden. Maar die wortel van dat gepakt worden, dat zit hem dus al in de aandacht die zich vernauwt tot die situatie. Wanneer die vernauwing van bewustzijn, die bewustzijnsverenging, doorbroken wordt, dan word je wakker. En dan zie je dat het allemaal maar een grap was. Dus doorbreek die bevangenheid. En je ziet dat het allemaal maar een grap was. Oh, gelukkig. Ik dacht dat het echt was. Wat heb ik me erin laten luizen? Zo dus ook door je eigen verhalen, door je eigen constructies. Eigen ideeën. Als je daarvan het Maya-karakter doorziet. Dan wordt de magie doorbroken. Van die ideeën, van die verhalen, van die beelden. En dan hebben ze geen macht meer. Je bent vrij. Het is bij de meesten toch een proces, want je hebt wat meer oppervlakkige constructies en diepergaande constructies. Het principe blijft hetzelfde. Oude constructies die als klein kind zijn ingeprint, die zijn natuurlijk hardnekkig. Ervaringen die je toen had, die kunnen heel diepgaand zijn. Kunnen een trauma betekenen. Maar daar geldt hetzelfde voor. Als je als volwassene nog gelooft in Sinterklaas, dan zeggen de anderen, nou. Maar ja, andere dingen uit die tijd, die neem je nog wel serieus. Dan zie je al die dingen die je zelf min of meer hebt opgepikt, geïnterioriseerd, onder invloed van anderen, onder invloed van de hele situatie. Ja, blijkbaar gaan die processen zo. Maar op een gegeven ogenblik dan word je wakker en dan doorzie je de constructie. Wat blijft er over wanneer alle constructies zijn verdwenen? Ja, zolang het leven doorgaat, dus een vrij leven. Principieel, een vrij zijn, bewustzijn, oneindig. Ben je duidelijk? Dan zit er al een stuk vrijheid in je situatie. Nou, dat is dus ontzettend waardevol. Dat je niet meer samenvalt met die zorg. Dus er zit al een beetje vrijheid in van zelf zijn. En ten tweede is er de zorg. Als je wat meer richt op het zelf zijn, zie je dus dat die zorg steeds minder wordt. Want het zelf zijn is compleet. Die heeft niks nodig. Dus hoe meer je daarop richt, zodat het inderdaad sterker en zuiverder in je bewustzijn komt, gaat die zorg verdwijnen. En goed, de dingen die ik zo verteld heb, die slaan daarop. Dus ook dat, hè, je kunt het doorzien dat het werkelijk die zorg, dat dat een resultaat is van een bepaalde constructie. Met ideeën. Nou, je doorziet het. Keer terug naar jezelf. Dan merk je dus dat die vrijheid steeds groter wordt in je bewustzijn. Gedeeltelijk kun je het ook zo zien. Ik vertelde net eventjes dat onder bepaalde omstandigheden, hè, nou, dan zijn mensen blij, al hebben ze alles verloren, dat ze nog leven. Waarom zijn ze blij? Ja, dat heeft te maken dus met iets van hun situatie wat ze als een veel grotere waarde ervaren dan weet ik wat voor bezittingen. Dus vanuit een situatie waarvan ze daarin een hele grote waarde ervaren, vallen andere dingen in hun waardevolheid weg. Als je nog meer terugkeert naar je eigen zelfzijn in oorsprong, ja, dat, hoogste waarde. En de rest valt in zijn waardevolheid weg. Dus je moet er wel bij blijven, want anders dan komen die oude dingen van waarderingen weer terug. Maar wanneer je dat eenmaal duidelijk ervaart en dit vastzet, oh ja, zo. Dus dan is er werkelijk een fundamentele vrijheid van omstandigheden, condities. Dus je ziet allerlei situaties. Hoe zit het met je? Actueel maar vaststellen. Steeds maar weer opnieuw vaststellen. Je leert allerlei situaties kennen. Je leert allerlei soorten waarderingswijzen kennen. Maar op een gegeven ogenblik dan is het heel duidelijk wat een hogere waarde heeft en een minder hoge waarde. Op een gegeven ogenblik krijg je een duidelijk besef van wat de hoogste waarde heeft. Zo ook met het kennen van de werkelijkheid. Je hebt meer droomachtige situaties, meer magisch beïnvloede situaties, je hebt meer wakkere situaties. Allerlei zaken die je zo kunt vaststellen in je actuele situatie, actuele hier en nu. En op een gegeven ogenblik dan zie je wel heel duidelijk dat je vanuit een situatie met meer bewustzijn, de situaties met minder bewustzijn een lagere plaats geeft. Wat werkelijkheidskarakter betreft. In de waaksituatie heb je een helderder bewustzijn en dan zeg je, het was maar een droom. Nu is er de waaksituatie, waarin ik meer bij zelf ben, maar het heeft ook een hoger werkelijkheidskarakter. En wanneer je meer terugkeert in je hogere inzichtssfeer, dan wordt alles zo helder en duidelijk, oh ja, hier is nog een helderder bewustzijn. En ik zie dat de gewone alledaagse waakwerkelijkheid een heel beperkte werkelijkheid is. Het geloof in die dingen, dat zie ik nu, dat was een illusie. Je kunt alleen maar een illusie vaststellen vanuit een situatie met meer licht, met meer bewustzijn. Wanneer je al die verschillende situaties leert kennen, dan wordt het duidelijk, oh ja, dit. En wanneer het zo duidelijk is, dan blijf je erbij. Dan laat je niet meer misleiden. Laat je dus niet meer misleiden. Oké. Volgende week is er de schierretrette, dus over 14 dagen niet meer. Wel thuis, allemaal.
Ik had een brilletje en een gouden kogeltje op de boekentafel laten liggen.
Ik heb gebeld, maar dat is nodig gekomen. Want ik was alleen, ik was niet de ketel die deed goed. Want de radiator is gebeld. Hij stond daar in de hal. Ja, nee, dat was toen weer voor.
Ja,
ja, dat weet ik wel. Ja, dus zijn het weer ook een probleem.
Ik wist dat je het niet helemaal om te denken.